Goedenavond, geliefden in de Vader, geheiligden in de Heer Jezus. Fijn dat u er bent. Fijn dat we samen mogen zingen tot eer van God de Vader. En bovenal fijn dat we het woord van God mogen openen. Bedankt Aart ook. De schoentjes mogen weer aan. Fijn dat je dat toch iedere keer weer doet, al die jaren. Ons zo fijn begeleiden. Ik wil vanavond de schatkamers openen van de genade van God. We zongen daar net over. En dat wil ik doen aan de hand van een heel bekend hoofdstuk. Afgelopen week kwam ik dus van vakantie, zoals Evert al zei. En toen werd ik heel erg bepaald bij Johannes 17. Dus daar ga ik een paar teksten uit lezen uit dat hoofdstuk. En we gaan proberen vanavond is een keertje in alle rust, in alle bewondering te luisteren naar de Heer Jezus. Want hij opent hier zijn hart naar de Vader. Hij uit zijn gedachten over u en mij, over de discipelen, maar ook over hen die door hun woord in hem geloven. En we mogen daardoor tot blijdschap komen, tot vrede. En ik hoop dat u vanavond die blijdschap en die vrede een beetje kunt pakken en een beetje kunt genieten. We gaan lezen vanaf vers 9, want het is best een lang hoofdstuk. Daar begint het met het gebed. En ik lees dan in de herziene Statenvertaling tot het einde van het hoofdstuk. De Heer Jezus zegt, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat zij, ook zij, geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt. En hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is en ik in hen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ja, broeders, we zongen net een lied. En ik weet niet meer de letterlijke tekst, maar we zongen iets als: Hij zal bij mij zijn. Weet je het nog? Het ene laatste lied, geloof ik. Maar de Heer Jezus zegt hier: Ik wil dat ze bij mij zijn. Heeft u er wel eens over nagedacht? Ik wil dat zij bij mij zijn. De Heer Jezus heeft een groot verlangen om zijn bruid, de gemeente van God, bij zich te hebben, bij zichzelf. Zodat wij ook zijn heerlijkheid zullen zien. En dat moment is heel erg nabij. Gelooft u dat nog of niet? Elke maandag is de bidstond bij Evert of bij iemand anders. Maar er wordt gebeden dat dat besef in Ermelo en omgeving zal blijven. De Heer Jezus komt terug. Maar zal hij dan het geloof vinden op aarde? Zal hij dan nog mensen vinden op aarde die hem lief hebben en één verlangen hebben, en dat is hem verheerlijken? Zal ik het geloof vinden op aarde? Nou, Satan zit niet stil. En u wordt van alle kanten afgeleid, bezig gehouden. Niet alleen in de wereld, maar ook juist binnen de muren van de christenheid. We hebben net corona gehad en dat komt misschien weer terug, waarschijnlijk. Stikstofproblemen, energieprijzen. Nou, we hebben vluchtelingencrisis. We hebben nu warmte en droogte en daar gaat het ook de hele tijd over, hitteplan. We hebben Oekraïne. Ik hoorde dat vandaag in Soedan het weer heel erg veel regent. Dat er mensen ook weer overlijden enzovoort. We worden bestookt met alles wat hier beneden gebeurt door alle media. Zal ik het geloof vinden als ik kom? Zal ik nog mensen vinden die met hun harten bezig zijn met mij? In de christenheid worden we ook bezig gehouden met alles van beneden. Genezing, wonderen, tekenen, krachten, emotie, gevoel, spektakel. Maar wat bidt de Heer Jezus in dit prachtige gebed waar we zo naar gaan kijken? Hij zegt daar in vers 17, en dat is ook een beetje mijn thema vanavond: Heilig hen. Dat staat er. Heilig hen. Dat is het verlangen van de Zoon. Niet dat u een heel fijn leven hebt, dat is natuurlijk heel fijn, dat is heel mooi, daar mag je God voor danken, maar dat u heilig wordt zoals Hij heilig is. En dat gebeurt door de waarheid. Daar ga ik zo nog wel iets meer over zeggen. Het is het verlangen dat de Heer Jezus heeft dat u Hem vertegenwoordigt in de wereld. Want het laatste wat we in het hoofdstuk lezen is: ik in hen. Ik in hen. Nou, ga ik proberen wat dingetjes te zeggen over dit prachtige hoofdstuk. De Heer Jezus staat voor zijn lijden. Hij wist alles wat er over hem zou komen. En toch is het eerste wat hij in dit gebed zegt: kijkt u maar even mee. Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Dat is zijn verlangen. Hij is niet bezig met zichzelf, met zijn lijden, met zijn problemen. Ik vond het heel typisch dat het hoofdstuk ook begint met dat hij zijn ogen opslaat naar de hemel. En dat zijn eerste verlangen is dat de Vader verheerlijkt wordt. En zoals de Vader de Zoon heeft gezonden, zo heeft de Zoon ons gezonden. En de Zoon in dit hoofdstuk is de eeuwige God. Daarvoor wil ik ook met jullie naar hoofdstuk 1 en even de tijd nemen om met hem bezig te zijn. Afgelopen seizoen was best een zwaar seizoen. Voor mij persoonlijk. Ik ben dan altijd aan het einde best wel aardig moe. Waarom? Nou, omdat er overal een strijd is over de Heer Jezus. Het moet over hem gaan. En het gaat niet meer over hem, overal. Maar er staat in Johannes 1, vers 1, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. De logos, de uitdrukking van God de Vader. Wie is de Vader? Nou, dat kan maar één persoon openbaren, dat is het woord dat bij God was en God zelf is. In het woord was het leven, staat er. En het leven, weet u, Johannes 17, vers 3, is dat wij de Vader kennen. En de Zoon, dat is het leven. En dan staat er in vers 14, het woord is vlees geworden. Dus de openbaring van God de Vader is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Het heeft niks te maken met een schepsel, maar dat is een titel, de enige geborene, de enige zoon. Er staat in vers 18, niemand heeft ooit God, de Vader staat er niet achter, maar dat wordt wel bedoeld, gezien. Maar let op, de enige geboren zoon die in de schoot, in de boezem van de Vader is. U moet zich voorstellen dat voor de grondlegging van de wereld, staat ook in Johannes 17 op het eind, heeft de Vader de Zoon lief gehad. En was de Zoon in de schoot in de boezem van de Vader. Dat is een heerlijkheid, daar kunnen we ons niets bij voorstellen. Voor de zondeval, voor de Satan in zonde viel, was daar de Vader en de Zoon. En de Zoon was in de boezem van de Vader. En de Vader heeft 4000 jaar gewacht met de openbaring van zichzelf. Want voor die tijd had niemand God gezien. Maar toen kwam de Zoon uit de boezem van de Vader, als het ware. Hij werd mens en hij zei, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Zijn ontferming, zijn heiligheid. In 1 Johannes 1, vers 5 kunt u lezen, dit is de boodschap die wij van hem hebben gehoord. Dat God is licht en er is in hem in het geheel geen duisternis. Wie naar hem keek, zag licht, waarheid. Zuiverheid, liefde, heiligheid, gerechtigheid. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En als de vrouw die op overspel betrapt is, tenminste dat beweerde ze, bij de Heer Jezus komt, dan zegt hij ook, ik veroordeel u niet. De wet veroordeelt, maar de Zoon, hij zegt, ga heen en zondig niet meer. De Vader werd openbaar in die situatie, maar de schriftgeleerden en de fariseeën, zij waren niet uit God en zij konden niet de stem van de goede herder horen. Zij konden niet zien wie de Vader was. Maar u wel. En nou is het grote verlangen van de Zoon dat u de Vader gaat kennen en het is het grote verlangen van de Vader dat u de Zoon gaat kennen. Er staat in vers 4 van Johannes 17, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Wie kan dat zeggen? Kunnen wij niet zeggen, toch? En dan staat er, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Toen de Heer Jezus zei, het is volbracht, dat staat in Johannes 19, dan betekent dat niet in de eerste plaats, ik heb betaald voor de zonde, wat ook waar is, maar dan betekent dat, ik heb de Vader verheerlijkt. Ik heb u verheerlijkt door het werk te voleindigen wat u mij te doen hebt gegeven. Het is volbracht. Eerste reden van het kruis is de verheerlijking van God de Vader. Want dit is het gebod dat ik van mijn Vader heb ontvangen. Dat ik mijn leven afleg en het weer neem. En hierom heeft de Vader mij lief, zegt Johannes 10. En nu heeft de Vader de Zoon verheerlijkt op grond van dat werk, Filippenzen 2, hè? naam gegeven boven alle naam, dat alle knie zich zal buigen. En nu zijn de discipelen in de wereld en hij is daarboven. Hij heeft God volkomen verheerlijkt. Hij is als enige geborene en als eerstgeborene van de hele schepping naar boven gegaan. Hij is nu in de hemel en hij heeft door dat kruis uw zonde vergeven. En hij heeft u met zichzelf verenigd in de hemelse gewesten. En God heeft u tot een nieuwe schepping gemaakt in Christus. Maar u woont nog op aarde. U bent hier nog. Daarom zegt hij, ik bid voor hen. Vers 11, kijk even mee. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze, de discipelen en later ook u en ik, zijn nog wel in de wereld. En wat is dit voor wereld, broeders en zusters? Deze wereld wordt beheerst door de God van deze eeuw, de Satan. En wat is zijn voornaamste wapen? De leugen. Het enige wat de Satan doet in uw leven als gelovige, want u bent namelijk uit de wereld getrokken. Galaten 1. U bent met Christus verenigd in de hemel. U bent gezegend met alle geestelijke zegeningen in hemelse gewesten en in hem gezet. Maar Satan kan u niet meer aanpakken. Hij kan u nog wel misleiden. Hoe dan? Door de leugen. En wat voor leugens? De leugens over God zelf. Daarom zegt hij, ik bid voor hen, dat u hen bewaart voor de boze. Even naar Johannes 16, als u even wil, naar het laatste vers van Johannes 16. De Heer Jezus, als de eeuwige Zoon, het woord van God, neemt zijn discipelen in de bovenzaal en ja, in die discipelen ook u en ik. En Johannes 14 zegt hij, kijk, het eindstation is het huis van de Vader. Ik kom jullie echt halen. En als jullie mijn woord bewaren, dan zal de Vader bij jullie komen en ik zal bij jullie komen. Ik zal woning bij je maken, ik zal mijzelf aan u openbaren. Weet je wel, Johannes 14, vers 21 en 23. Hij introduceert de goddelijke personen, de intimiteit. En dan zegt hij in hoofdstuk 15, ik wil graag dat je vrucht draagt, blijf in mij. Nou, zorg nou dat je in me blijft, dat je me vasthoudt, dat je je bezighoudt met mij. En aan Johannes 16 zegt hij, ik geef je de trooster, de geest van de waarheid en die zal je leiden tot de volle waarheid. Maar op het laatst zegt hij dan in vers 33, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. Zie je dat? Want in de wereld leidt u verdrukking. Nou denkt u, ja dat is waarschijnlijk vervolging. Hebben we geen last van in Nederland. Maar welke verdrukking hebben wij in dit land te verduren? Weet u dat? Welke verdrukking is dat? Ja. Afleiding. Misleiding. Zodat onze gedachten niet bezig zijn met de Heer Jezus. Met de Zoon. Het woord was bij God. Wij hebben zijn heerlijkheid aan schouwd. Dat is niet zomaar een beetje kijken. Dat is bestuderen, dat is in je opnemen. En onze verdrukking is dat we aan alle kanten worden weggetrokken van de Heer Jezus en de Vader. Maar het goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En u leest in 1 Johannes 5, dat wat is het dat de wereld overwint? Uw geloof. Wat is geloof? Geloof is de blik omhoog. Geloof is aannemen wat het woord zegt. Nou staat er in het hoofdstuk 7 keer, ze waren van u. En u hebt ze mij gegeven. Ze zijn van u en u hebt ze mij gegeven. Ik wil even een beetje bij stilstaan, want hij zegt, heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dus het is het verlangen van de Heer Jezus dat u en ik worden geheiligd, apart gezet uit deze wereld tot eer van God de Vader en de Zoon. Hoe dan? Door de waarheid, door het woord van de Vader. Nou, wat is dat, het woord van de Vader? Dat zijn de raadsbesluiten, de gedachten van God de Vader. Zijn wezen, zijn heerlijkheid. En één van die heerlijkheden van de Vader is dat wij, voordat er een wereld was, toen de Vader nog en de Zoon samen waren, wat ik net zei, dat ze toen al over u en mij hebben gesproken. Wist u dat? Want ze waren van u en u hebt ze mij gegeven. De discipelen waren al lang van de Vader. Ik wil dat met een drietal teksten duidelijk maken, als u dat goed vindt. Dat doen we even chronologisch. Eerst naar Romeinen 8. Romeinen 8. Want heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Betekent als u vol raakt van wie de Vader is, dan bent u automatisch los van deze wereld. Het interesseert u niet meer. En een van de heerlijkheden van de Vader is dat hij u van tevoren gekend heeft. Dat staat in Romeinen 8, vers 29. Want hen die hij tevoren gekend heeft, dat is heel persoonlijk, individueel. Je moet even over nadenken. Dit is wat ik zei in het begin, schatkamers van de genade. Dit is een boodschap voor gelovigen. Niet voor ongelovigen. Je moet niet tegen een ongelovige zeggen, ben je wel of niet uitverkoren? Nee, een gelovige weet dit. Ik lees het nog een keer voor. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Dit is Gods doel. Dit is een eeuwig iets. U kunt wel zeggen, ja, ik leef hier 70 of 80 jaar. Het is zo belangrijk dat ik gezond ben. Dat is ook fijn. Tuurlijk. Maar dit is eeuwig. Dit is eeuwig. Voor eeuwig aan het beeld van de Zoon gelijk. Daar bent u toe bestemd. Is dat niet heerlijk? De Vader heeft met de Zoon afgesproken, ik ga in jou een gezelschap scheppen en die zullen aan jou gelijk zijn. Zoals Eva been van het gebeente van Adam was. Hij zei, eindelijk een hulp die bij me past. Been van mijn gebeente enzovoort. Zoals met de Heer Jezus ook. Nou, de tweede tekst vind je in Efeze 1. Efeze 1. Uw woord is de waarheid. Nou, Efeze 1, even een stukje bladeren. Vers 4 en 5. Het gaat over de Vader van de Heer Jezus. Uw woord is de waarheid, het woord van de Vader. Wat staat er in vers 4? Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitgekozen, uitverkoren heeft. En ga nu niet zeggen van ja, nee, maar hij wist al lang wie er zou geloven. Maar dat staat hier niet. Hij heeft u in hem uitverkoren. Uitgekozen. Ga nou ook niet zeggen, ja, maar hoe zit het dan met al die andere mensen? Ga nou hier eens van genieten. Dit is het woord van de Vader. Om, waarom? Opdat wij gelukkig en blij, nee, heilig en smetteloos voor hem zijn in de liefde. Heilig en in de waarheid. Vers 5, hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen, of eigenlijk staat er tot het zoonschap, te worden aangenomen. De Vader wilde een gezelschap dat de blijdschap zou zijn van de Zoon. En hij wilde dat gezelschap helemaal geschikt maken voor zijn eigen huis. Het huis van de Vader. En dat heeft hij gedaan door het kruis. Heilig en door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Dit is het woord van de Vader. U bent 100% heilig en smetteloos in Christus. En u bent 100% geschikt voor het huis van de Vader. Misschien voelt u dat niet altijd, maar zo is het wel. En dan de laatste uit Titus. Titus, een beetje naar het einde toe. Net voor de Hebreeënbrief, Titus 1. Heilig en in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Vader, openbaar hen wie u bent, dat betekent het. Zodat ze geheiligd worden in die waarheid. Maar als het in al die gemeenten en kerken alleen maar over onszelf gaat, komen we nooit tot heiliging. Want ik kan mijzelf niet heiligen. Ik kan wel een hele stel regels geven en wetten, maar dat gaat niet werken. Ik moet leren in de innerlijke mens de Vader te leren kennen en de Zoon. Nou, wat staat er in Titus 1? Er staat Paulus, een dienstknecht van God, vers 1, en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die in overeenstemming met de godsvrucht is. In de hoop op het eeuwige leven, nou komt het, dat God, die niet liegen kan, voor de tijden van de eeuwen beloofd heeft. Ik laat hem even zakken nu. Dus voordat er eeuwen waren, aionen, de tijd begon, heeft de Vader het eeuwige leven al beloofd. Aan wie dan? Er was er maar één, de Zoon. Wat is het eeuwige leven? Maar u kent de Vader, toch of niet? En u kent de Zoon, dat is het eeuwige leven. Leven is niet lengte, maar het is kwaliteit. Nou, als de Vader u nu voor de grondlegging van de wereld heeft gekend en voor de tijden van de eeuwen het eeuwige leven heeft beloofd, tenminste aan de Zoon in hem, en u gaat dat pakken, dan bent u dus buiten de wereld, buiten de tijd, gezegend en deze eeuw met zijn, nou ja, zonde en de God van deze eeuw, die heeft geen vat meer op u als u deze dingen gaat begrijpen. Opdat mijn blijdschap in hen is, dat bidt hij ook. Dat was de blijdschap van de Heer Jezus. Hij stond voor het kruis en ze gingen hem slaan, ze gingen hem onrechtvaardig veroordelen. Maar hij wist, ik hoor hier niet, ik hoor bij de Vader en ik ga weer over tot de Vader. Dat was zijn blijdschap, dat was ook zijn vrede. Maar is dat ook van ons het geval? Of laten wij ons door deze wereld helemaal inpakken. Door de leugens die er zijn. Vooral over God. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat. Omdat zij niet van de wereld zijn. Zoals ik niet van de wereld ben. Johannes 17 vers 14. Want u bent namelijk van voor de grondlegging van de wereld al in de Zoon gekend en uitverkoren en voorbestemd. Dus u bent helemaal niet van de wereld. U heeft een tijdje in de wereld geleefd. U kwam tot geloof. U heeft het evangelie aangenomen. En nu mag u weten. Oh, maar wacht eens. De Vader had mij al lang op het oog. Ik hoor hier niet. Ik ben een burger van een rijk in de... Ja. En zoals de hemelse is, zo zullen ook de hemelse zijn. U bent een hemels mens, wist u dat? Eerst was er één Christus, eerstgeborene. Hij is uniek, maar dat hij vele broeders zou heiligen. En hij zegt in Johannes 14, als ik u plaats bereid heb, dan kom ik weer en zal ik u tot mij nemen. Opdat u mag zijn waar ik ben. Want daar hoort u thuis, in het huis van de Vader. U bent immers helemaal geschikt gemaakt voor het huis van de Vader. Helemaal geschikt, heilig, smetteloos, een nieuwe schepping. Ziet u daar al een beetje uit, of niet? Nou is het doel van het gebed dat wij het hart van de Zoon leren zien voor ons. Dat hij zo graag wil dat we hier op aarde ook al iets van die hemelse glans uitstralen. Wat is dat dan? Dat is dat we hier niet horen, dat we hier niet bij willen horen, dat onze gedachten, onze belangen niet hier zijn, maar daar. Heel nuchter is dat. Je moet gewoon je werk doen. Je moet gewoon, afgelopen week ook voor ons, weer heel veel wasjes draaien en zo. Allemaal heel goed. Maar uw doel, wat is uw doel? Waar is uw hart? Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over, juist. Nou, in deze wereld is de geest van deze wereld. 1 Korinthe 2. Wij hebben niet ontvangen de geest van deze wereld. Wat doet die geest? Wat is er met die geest? Die geest van de wereld is altijd bezig om ons hier te houden, hier beneden. In onze gedachten, in onze doelen. Zoals in het boek Openbaring ook 7 keer wordt gesproken over hen die op de aarde wonen. Zij die op de aarde wonen. De grote verdrukking is voor hen die op de aarde wonen. Die is niet voor u. Dat wist u al, toch? Want u woont in de hemel, Openbaring 13, vers 6. En het beest lastert hen die in de hemel wonen. Dat bent u. De geest van deze wereld. Heeft u dat door? Het wordt steeds heftiger, toch? Want u wordt elke week bang gemaakt. Dan weer dit en dan weer dat. En dan moeten we weer dat. En gasprijzen. En dan zegt de Heer Jezus. Nee, Vader, ik bid dat ze in uw woord geheiligd worden. Dat ze met u bezig gaan. Dat ze zich verheugen in wie u bent. Dat ze hun blik richten op de hemel. Dat ze met die dingen mogen bezig gaan. Nou, er zijn 2 dingen die ons helpen in de heiliging. En de eerste heb ik net een paar keer genoemd. Het woord van de Vader. Dat is niet hetzelfde als de Bijbel of iets dergelijks. Maar het is het woord wat over de Vader gaat, wat van hem uitgaat, wat over hem gaat, wat zijn heerlijkheid beschrijft. En het tweede vindt u in vers 19, dat is de Heer Jezus zelf. Er staat in vers 19, en ik heilig mijzelf voor hen. Dus hij heeft zich apart geheiligd in de hemel, als een voorwerp voor onze gedachten. En dan staat erachter opdat zij ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Zoals Paulus dat zegt in Efeze 4, zoals de waarheid in Jezus is. Dat wat uw oude mens betreft, die hebt afgelegd en nieuw hebt aangedaan. Ik heilig mijzelf voor hen. Als een heilig persoon uw gedachten vult, uw ontferming oproept, ja, dan heiligt u uzelf onbewust. Want u bent met iemand bezig buiten uzelf, in de hemel. De Heer Jezus. Dus A, de Vader. B, de Zoon. Dus niet de wet, niet de Torah, niet de regels, niet de... Maar opgroeien in de kennis van hem. Colossenzen 1, vers 10. Of Efeze 1, vers 17. Hè, dat Paulus zegt, ik bid dat jullie verlichte ogen van het hart krijgen. Een geest van wijsheid en openbaring om hem te kennen. Wie? De Vader. En zo word je geheiligd. Ten slotte, even naar Efeze 3. Mag nog wel, hè, Evert?
Ja.
Want daar staat hetzelfde. Ik heilig mijzelf voor hen. Opdat ook zij geheiligd zijn door of in de kracht van de waarheid. En wat bidt Paulus nou in Efeze 3, vers 14? Daar zegt hij, moet je goed lezen, hè? Om deze reden, namelijk de verborgenheid, daar ga ik nu even niet op in, buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij buigt zijn knieën voor wie? Voor de Vader. Als onthouden. Vers 16. Opdat hij u geeft. Wie? Wie? De Vader. Onthoud het even. Hè? Nou komt het. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat is moeilijk. Hij bidt dat de Vader u geeft iets wat overeenkomt met die gigantische rijkdom van zijn heerlijkheid, van zijn persoon. Wat ik net allemaal heb genoemd. Voor de grondlegging van de wereld uitverkoren. de liefde van de Vader in de Zoon enzovoort. Die heerlijkheid, die rijkdom. En dan zegt hij verder, met kracht gesterkt te worden door zijn geest. Welke geest? Van de? Nee. Zijn geest, dat is de geest van de Vader, juist. Dat is heel uniek in het Nieuwe Testament, de geest van de Vader. Want hier gaat het heel in het bijzonder om het feit dat de Zoon in onze harten gaat wonen. Christus. En dat kan alleen maar als de Vader het door zijn geest bewerkt. Want de Vader heeft de Zoon lief. En alles wat de Vader verlangt is de heerlijkheid van de Zoon. Daarom staat er de geest van de Vader. Gesterkt te worden in de... Wat staat er dan in de... Vers 17. Sorry, 16 op het eind. Door zijn geest gesterkt worden in de innerlijke mens. Niet uiterlijke mens. Het staat er niet. Paulus bidt niet voor uiterlijke zegening. Want hij kende het lijden. Hij kende de vervolging. Hij kende zelfs de ziekte in zijn lichaam. Galaten 4. Hij zegt nee, in de innerlijke mens. Want dat is kracht. Het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, bla bla bla. Maar in kracht. Wat voor kracht? Nou, dat je ondanks alles wat hier beneden gebeurt, of het nou in je lichaam is of in de omstandigheden, dat je je vreugde vindt in de Heer Jezus. Dat is kracht. Dat is de kracht die hij hier bedoelt. Dat is namelijk eeuwigheidskracht. Vers 17, opdat Christus door het geloof, niet door het zien, niet door het voelen, niet door het ervaren, maar door het geloof in wat? Woord van de Vader. In uw harten woont. Ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de kracht van de waarheid, door het geloof in de innerlijke mens. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Is de Zoon uw krachtbron? Is de Vader uw blijdschap? Dat is de vraag. Bedenkt u de dingen die boven zijn? Is uw doel, Heer Jezus, wat er ook gebeurt in mijn leven? Maar ik wil dat u verheerlijkt wordt in mij. Dat de vrucht van uw geest gezien wordt in mij. Daarvoor hoef ik niet allerlei regels en wetten te volgen. Maar ik wil graag u zien. Ik wil u kennen. Ik wil u liefhebben. Ik wil weten wie u bent. Want dat is namelijk heiligen in de waarheid. En uw woord is de waarheid. En ik heilig mijzelf voor hen. Opdat ook zij geheiligd worden in de kracht, dat staat er eigenlijk, van de waarheid. En wat is de waarheid? Dat is een persoon. Ik krijg best wel vaak regelmatig mails van mensen met allerlei ideeën en theorieën. En dan kijk ik altijd. De test is, wat wordt er over de Zoon gezegd? Wordt hij verheerlijkt? Gaat het om hem? Of is het weer een of andere, ja, een theorie? Maar wat heb ik daaraan? Wat bemoedigt mij dat in moeilijke tijden? Wat bouwt mij dat op? De Zoon bouwt op in de kennis van God de Vader. Ik ga me niet uitweiden over de pogingen van de tegenstander om dit in onze gemeenten allemaal aan te vallen. Maar ik wil afsluiten met de toekomst. We hebben gezien het verleden, we zijn voor de grondlegging uitverkoren. Ze waren van u en hebben ze mij gegeven. Het heden, heilig en door uw waarheid. En de toekomst... Vers 24. En trouwens, dat één zijn, wat elke keer genoemd wordt, eerst over de discipelen. Ze waren één. En dan gaat het eerst over die eerste eenheid. In vers 11. De discipelen waren één in de verkondiging. Ze verkondigden Jezus Christus, punt. Petrus, Johannes, allemaal de Heer Jezus. Het tweede één zijn, wat wordt genoemd, is als wij geheiligd zijn in de waarheid, dan zijn wij één in het feit dat wij de Zoon en de Vader zoeken. Dat is eenheid. Eenheid is niet dat we over alles precies hetzelfde denken, maar dat we dat doel hebben, namelijk de Vader en de Zoon verheerlijken. Nou, vers 24. Ik wil, twee keer in de Bijbel, ik wil, trouwens, de Heer Jezus heeft dat twee keer gezegd, dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Let op, daar staat het weer, die u mij gegeven hebt. Bijzonder, hè? U denkt, ja, maar ik ben tot geloof gekomen en ik heb het evangelie aangenomen. Ja, maar de Vader had u al lang uitverkoren. Dat is een mysterie. Opdat zij mijn heerlijkheid zien. Nou, zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. U zult de heerlijkheid van de Heer Jezus straks zien. Maar ik hoop dat er ook een klein beetje heerlijkheid te zien is in onze levens. En dan het laatste vers 26. Ik kan niet alles behandelen, maar dat is zo mooi. Daar staat, ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En ik zal, let op, ik zal die bekendmaken. Voortdurend is de bediening van de Heilige Geest in de gemeente. Het kennen van de Vader in de Zoon. En het kennen van de Zoon door de Geest van de Vader. Dat is het doel. Ik zal die bekendmaken. Efeze 1, Efeze 3, 1 Korinthe 8... Over de Vader en de Zoon, prachtig vers ook. Zoek je dat thuis maar even op. Wij zijn voor de Vader en door de Zoon, staat daar. Dat is prachtig. Maar dat is het doel. Opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is. De bewondering voor de Heer Jezus in de gemeente. Is dat niet gewoon het mooiste wat er is? En ik in hen. Daar gaat het om. Het gaat om de Heer Jezus in jou. Het gaat niet om hoe jij het wil hebben, maar het gaat om Hem. En God gebruikt er allerlei wegen voor die niet altijd fijn zijn, zeker niet. Dat is een hele andere preek. Maar houd dit vast, de schatkamer van Johannes 17. Ik heb een heel klein beetje iets over kunnen zeggen en mogen zeggen. Maar de Zoon spreekt over drie dingen. Het verheerlijken van de Vader. Dan dat de zijnen Christus gaan verheerlijken. En tenslotte, dat de zijnen bij hem verheerlijkt zullen zijn. Dat was op zijn hart. Geen gebed voor zichzelf. Geen gebed om medelijden. Maar puur een verlangen dat de Vader geëerd wordt. Laat het ook zo zijn in onze levens. In deze moeilijke tijd. Amen.